Ter inleiding van de preek willen we twee gedeeltes lezen uit Openbaring. Openbaring 5 en Openbaring 19. Openbaring 5, de versen 7 tot en met 13. En ik lees hem voor uit de Bijbel in gewone taal. Openbaring 5. Het lam ging naar de troon toe en kreeg het boek uit de rechterhand van God. Toen het lam het boek kreeg, knielden de vier dieren en de 24 leiders. Ze hadden allemaal een harp en een gouden schaal vol wierook. Die wierook is het gebed van de gelovigen. Ze begonnen een nieuw lied te zingen voor het lam. U verdient het om het boek te krijgen. U verdient het om de zegels te verbreken en het boek te openen. Want u bent gedood en dankzij uw dood heeft God mensen bevrijd van hun schuld. Mensen uit de hele wereld, van alle volken en talen. U maakte van hen een heilig volk van priesters. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Behalve de stemmen van de vier dieren en de 24 leiders, hoorde ik ook het geluid van heel veel engelen. Ze stonden rondom de troon. Het waren er duizenden, het waren er miljoenen. Ze riepen met luide stem, het lam dat gedood werd, verdient alle macht en rijkdom, alle wijsheid en kracht, alle eer en dank. En ik hoorde iedereen zingen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee. God en het lam verdienen alle eer, alle macht en alle kracht, altijd en overal. Een Openbaring 19, vanaf vers 6 tot en met 9. Daarna hoorde ik nog een stem, die klonk als de stemmen van een grote groep mensen, zo hard als de donder of de bulderende zee. Die stem zei, Halleluja, de Heer onze machtige God, heerst nu als koning over de wereld. Laten we juichen en blij zijn. Laten we hem eren. Want de bruiloft van het lam gaat beginnen. Zijn bruid staat al klaar. Zij heeft kleren gekregen van stralend wit linnen. Die witte kleren zijn de goede daden van de christenen. Daarna zei een engel tegen mij, schrijf op. Gelukkig zijn de mensen die uitgenodigd zijn voor het feestmaal op de bruiloft van het lam. Dat heeft God gezegd. En het is betrouwbaar. Tot zover de schriftlezing. Dan geef ik nu graag het woord aan broeder Maarten Taal. Hij heeft zijn overdenking de titel meegegeven, De bruiloft van het lam.
Bruiloft van het lam. Zus en broeders, u weet hoe dat gaat. Op een dag, en dat gebeurt nog wel eens, dan valt op uw deurmat een brief door de brievenbus. Een open omslag, een drukwerk. U kent dat. En u maakt hem open en daarin zit een trouwkaart. En waar kijkt u dan het eerste naar? Uiteraard wilt u eerst weten over wie het gaat. U wilt eerst weten wie gaan er trouwen. Niet waar? En als u van plan bent om het niet af te doen met een felicitatiekaart, wanneer u van plan bent er naartoe te gaan, ja, dan wil je ook graag weten waarom gaan ze trouwen. En ook heel belangrijk is natuurlijk, wanneer gaan ze trouwen? Er zijn verschillende vragen die door die kaart worden beantwoord. En een heel bijzondere vraag is, en dat staat niet op die kaart, maar dat is een afzonderlijk briefje waarop staat dat je één van de speciale genodigden bent. Stel je voor dat ze zo'n, nou ja, pakweg 100 kaarten versturen. Dan zendt men aan 30 of 40 dat extra berichtje in de envelop mee. U bent speciaal genodigd. En daar kunt u blij en tegelijkertijd trots op zijn. U die speciaal genodigd bent deze bruiloft mee te maken. Er zijn ook boeiende vragen die niet op die kaart worden beantwoord. En die eigenlijk wel interessant zijn. Er staat bijvoorbeeld nooit op waarom ze gaan trouwen. Dat wordt kennelijk als vanzelfsprekend gezien. Er staat nog iets niet op de kaart en dat is, wat zal ze aan hebben? Heel belangrijke vraag. Er wordt nooit gevraagd wat hij aan zou hebben. En als je die vraag beantwoord wilt zien, ja, dan moet je er naartoe om te gaan kijken. En als je wilt weten waarom ze gaan trouwen, is het zelfs niet genoeg om naar de bruiloft toe te gaan. Dan moet je proberen tot een heel vriendschappelijke relatie van het bruidspaar te komen, als je dat al niet bent. En dan zo onder 6 ogen, of als je je partner meeneemt, onder 8 ogen vragen, waarom zijn jullie eigenlijk getrouwd? Want zoiets vraag je niet in het openbaar. Er is een aantal van die standaardvragen die je over elke bruiloft kunt stellen. En deze morgen wil ik met u welnemen een aantal van die vragen stellen en proberen te beantwoorden met betrekking tot deze meest bijzondere bruiloft die ooit in de wereldgeschiedenis zal worden gevierd. Je kunt er trouwens over twisten of het wel in de wereldgeschiedenis is of daarbuiten. In elk geval de meest opmerkelijke bruiloft van alle tijden. Dus voel je je niet achtergesteld of teleurgesteld wanneer je nog nooit voor een bruiloft bent uitgenodigd. De mooiste, de grootste, de meest indrukwekkendste, die komt er nog aan. En ik ga die vragen beantwoorden. Het zijn er precies 7. Geen 6 of 8, maar 7. En die vragen die zijn makkelijk te onthouden, want die 7 vragen die beginnen allemaal met een W. Maar voordat we deze vragen beantwoorden, gaat er eigenlijk een vraag aan vooraf. Waarom wordt het de bruiloft van het Lam genoemd? Waarom niet een andere benaming? Bijvoorbeeld de bruiloft van de leeuw. Stel je voor dat het zo in de Bijbel had gestaan, dan zouden we er mee vertrouwd zijn geweest. De bruiloft van de leeuw. Er staat in Openbaring 5 dat de leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. En dan ziet Johannes, een beetje verschrikt, want hij zal daar oog in oog staan met een leeuw. En als hij zich omdraait en toekijkt, dan ziet hij ineens het lam. Of waarom geen andere benaming? De bruiloft van de Zoon des Mensen. Of de bruiloft van de rechter uit Openbaring 1. De bruiloft van Christus. Vult u zelf maar in. Waarom Jezus voorgesteld als het lam? Nou, dan zullen we terug moeten lezen in Openbaring 5. En daarom is ook de eerste schriftlezing daaruit gelezen door Erna. Over het lam en over het bloed van het lam. En daar vinden we een heel belangrijke reden waarom het de bruiloft van het lam is. Want deze bruidegom die staat tot zijn bruid namelijk in een heel bijzondere relatie. De bruid is niet zomaar een vrouw die hij zomaar eens ergens heeft ontmoet. Hij heeft haar voor de klauwen van de dood weggerukt. Hij heeft zijn bloed voor haar gegeven. Hij heeft zijn leven voor haar overgehad. Hij heeft haar van de macht van de Satan ontrukt. En degenen die behoren tot de bruid van het Lam zijn degenen die zingen: U hebt voor God gekochten uit alle geslacht, taal, volk en natie. Voor God gekocht met uw bloed. En daarom noemt de openbaring hem het Lam, aanknopend bij de offerdienst van het Oude Testament. En dat begint al in Genesis 4. Abel offert van de eersteling van de schapen een lam. En dan later, wanneer Abraham vraagt: waar is het lam ten brandoffer? Wat een ongelooflijk belangrijke vraag in dit hoofdstuk. En even diep en rijk is het antwoord. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon, mijn dochter. In de paasnacht, als Israël uit de macht van Egypte, van de slavernij, bevrijd moet worden, dan geeft de Heer een lam. Omdat ze die waarheid zouden leren, die pas in het Nieuwe Testament haar diepe zin en inhoud en betekenis krijgt, dat om waarachtig bevrijd te worden van de slavernij, dan gaat het er niet alleen om een uiterlijke bevrijding, zoals door de Rode Zee geschiedde, maar om een innerlijke bevrijding. Bevrijding van jezelf. En daarom moesten ze schuilen achter het bloed van het lam. En al die lammeren bij elkaar verwijzen naar die ene die genoemd wordt het lam. En die in hoofdstuk 5 van het boek Openbaring die gezien wordt, daar gezien wordt als de grote triomfator. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. En in Openbaring 5 komen die twee beelden van de leeuw en het lam bij elkaar. De grote overwinnaar is dezelfde persoon die zijn bloed heeft gegeven. En waarvoor? Hij heeft ons vrijgekocht. Maar niet alleen dat. Hij was ook bereid om de bruid, de vrijgekochten, te huwen. Een meest unieke bruiloft. De relatie van de koning, de Messias, tot zijn aardse volk wordt vergeleken met die van een bruid en een bruidegom. En de eerste vraag waar we nu zijn aangekomen en behandelen is, dat is het eerste wanneer u op de kaart kijkt. Wie gaan er trouwen? En dat is denk ik na het voorgaande wel duidelijk. Er staat geschreven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Wie is die vrouw, die bruid? Weet u, die bruid, dat bent u. Dat zijn jij en ik. Dat zijn wij, als we tenminste hebben leren knielen voor Jezus. Als we hem hebben ontdekt als onze verlosser. Dan mogen we deel uitmaken van de bruidsgemeente. En Jezus is de bruidegom. Het lam, zo wordt hij genoemd. En wij zijn de bruid. Het tweede wat op de trouwkaart hoort te staan is de tweede vraag. Waar wordt de bruiloft gehouden? In vers 1 van hoofdstuk 19... Daar staat, hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen, Halleluja! Weet u, in het hele Nieuwe Testament is geen enkele keer het woord Halleluja genoemd. Nergens. Het hele Nieuwe Testament houdt zijn adem in. Maar hier in Openbaring 19 klinkt het 4 keer. In vers 1, vers 3, vers 4, vers 6... Halleluja, halleluja. En waarom? Wat is hier aan de hand? Waarom breekt de hele hemel uit in gejubel? Dat komt omdat eindelijk na al die eeuwen de stad Babylon is gevallen. Babylon, dat staat in het boek Openbaring symbool voor het rijk dat de Satan heeft opgebouwd in deze wereld. Het rijk van het kwaad, van onrecht en bedrog. Babylon, dat is de concentratie van alle antigoddelijke en antichristelijke machten. Het staat voor uitbuiting, machtswellust, leugen, zelfverheerlijking, egoïsme, ontrouw, geweld, intriges, duisternis en dood. Maar nu is het grote nieuws door de hemel gegaan. Babylon is gevallen. En daarom klinkt het door de hemel, de stem van een grote menigte. Eén machtig koor van mensen en engelen. Halleluja! En vervolgens zwelt dan dat koor nog meer aan. Het is alsof je het geluid hoort van watermassa's en donderslagen. Halleluja, want de Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blij zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En de gemeente wordt de vrouw van het Lam op de meest verheven plaats die je je kunt voorstellen in de hemel, in de woonplaats van God, in het heiligdom, in de hemelse tempel. De plaats waar zij trouwt komt overeen met dat wat zij juist door het werk van Christus geworden is. Een hemels volk, waarvan Efeze 2 al zegt dat het volk gezet is met Christus in de hemelse gewesten. Want daar hoort het thuis. En ook in Psalm 45, een schitterende bruiloftspsalm, waar de koning zijn bruid invoert in zijn paleis. Wat voort dan evenzeer haar paleis, haar huis, haar thuis zal zijn. En zo is de hemel het thuis van de gemeente. Evenzeer zoals de hemel het thuis is van het Lam. Dan komen we bij de derde vraag. Wanneer vindt de bruiloft plaats? Belangrijke vraag, want anders weten de mensen niet wanneer ze kunnen komen. En niet alleen welke datum, maar ook hoe laat. Wanneer? In Openbaring 3 vers 10 zegt Johannes: opdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ook ik u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel het aardrijk komen zal. En dat zegt hij tot de getrouwen. De hele gemeente wordt bewaard voor die vreselijke periode die vanaf hoofdstuk 6 over de aarde losbarst. Uit de grote verdrukking wordt de gemeente het vrederijk binnengeleid. Dan vraag 4. Waarom trouwen ze? U zult weten dat de ware basis voor een huwelijk, en zelfs de kinderen zeiden het al, dat liefde is. Zelfs kinderen weten dat. En dat is geen moderne uitvinding. Als je iets moderns wil zeggen, dan moet je zeggen verliefdheid. Maar nergens in de schrift wordt verliefdheid gezien als een basis voor een huwelijk. Soms gaan mensen een relatie voor een hele leven aan op grond van verliefdheid. Ja, dat komt voor. Totdat die verliefdheid over is. Maar geen nood vandaag aan de dag, dan zoek je gewoon een andere man of vrouw, toch? Maar als we de weg van de schrift volgen, dan is de basis niet verliefdheid. Liefde is een goddelijk gebod. Gij mannen hebt uw vrouwen lief, zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. En hoe heeft hij haar zo lief gehad? Hij heeft haar zo lief gehad dat hij zijn leven voor haar gaf. En we hebben zojuist gezongen in het lied: ik ben nu verlost door uw liefdemacht. En daar zijn we natuurlijk dankbaar voor. Maar dankbaarheid is niet genoeg. Dat is geen basis voor een huwelijk. Je kunt nog zo dankbaar zijn dat je man je uit het water of het vuur heeft gehaald. Maar er moet liefde zijn. En bij de bruid is er liefde jegens haar Heer, die zoveel voor haar heeft gedaan. Een wederzijdse liefde die begonnen is bij de bruidegom. En die beantwoord wordt door wederliefde van de vrouw. Hij heeft ons eerst lief gehad. Johannes 4 vers 19. Van hem is de liefde uitgegaan. En toen werd in onze harten wederliefde wakker. En die liefde die mag gaan groeien en bloeien, zodat er een liefdesband ontstaat tussen de gelovigen en hun heiland. En waarom? Het antwoord is uit liefde. En dan ten vijfde de beroemde vraag: wat had ze aan? Ja, die vraag hoort hier ook bij. Er wordt over het tenue van de bruidegom niets medegedeeld. Maar over het bruidskleed wordt ons heel wat verteld. In vers 7 aan het eind: zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Zij staat klaar. En haar is gegeven bekleed te zijn met blinkend rein en fijn linnen. Want bij uitzondering geeft het boek Openbaring nou eens een rechtstreekse uitleg van een van haar vele symbolen. Want het fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Ze heeft zich gereed gemaakt. Zij staat klaar. En hoe maakt een vrouw zich gereed voor de bruiloft? Nou, sommige vrouwen hier aanwezig die weten dat, die getrouwd zijn. Neem ik aan. Is het niet wonderlijk, zussen en broeders, hoeveel aandacht vrouwen besteden en ook geld uitgeven voor die jurk? Die trouwjurk die ze één dag in hun leven dragen. Ze heeft zich gereed gemaakt. Ze heeft haar zaken in orde, het bruiloftskleed. En is dat dan het allerbelangrijkste? Nee, het belangrijkste is natuurlijk de bruidegom zelf. En voor hem heeft ze het bruiloftskleed gemaakt. Ze heeft zich gereed gemaakt, door hem wil ze worden bewonderd. En als haar vriendinnen zeggen dat ze er mooi uitziet, ook haar moeder en de vader ook zo van: kind, wat zie je er toch prachtig uit. Vaak door de vader op een wat stumperige manier, maar goed. Het allerbelangrijkste is wat de bruidegom ervan vindt. Die tussen twee haakjes het altijd prachtig vindt, dat is duidelijk. Hij zal niet zeggen: mens, wat heb je nou aangetrokken? Het is altijd goed, wat ze ook draagt. Maar de bruid doet het voor de bruidegom. De bruid van Christus. Al degenen die bij hem horen, hebben een wit kleed aan. Geen opzichtige en protserige sieraden. Nee, alleen zo'n smetteloos wit gewaad. Fijn linnen, rein en puur. En dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. En u denkt misschien, hoe zit dat? Mag je alleen bij die bruid horen als je alleen maar goede daden hebt verricht in je leven, zonder enige fout, zonder één vlekje? In dat geval zal ik er nooit bij horen. De rechtvaardige daden van de heiligen, maar ik ben zo vaak onrechtvaardig. Alleen al in mijn gedachten. Er gaat zoveel mis in mijn leven. Maar wacht, we moeten goed lezen. Haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Die prachtige trouwjapon, die is haar gegeven door haar bruidegom. Het is haar gegeven dat ze zich daarmee mag kleden. En zelf sputtert ze en ze zegt: maar ik kan dat toch niet aantrekken, zoiets moois. Maar hij zegt: meisje, doe dat nou maar. Ik heb het betaald met mijn leven. En weet u wat dat betekent, dit beeld? Wie bij Jezus hoort, wie hem dient en navolgt, mag veel goeds doen. Maar datgene wat je mag doen, dat wordt je gegeven. In Efeziërs 2 vers 10 zegt Paulus datzelfde in andere woorden. Want wij zijn Gods maaksel, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God al vooraf heeft klaargemaakt opdat wij daarin zouden wandelen. Jezus heeft ons gered op Golgotha, maar als we dan gered zijn, dan schakelt God ons niet uit, maar in. Dan komt de Heilige Geest in ons en die gaat door ons heen werken. Wij zijn zijn ogen, oren, mond, handen en voeten. En al die rechtvaardige daden, die zo vaak besmet zijn door je eigen ijdelheid van kijk mij eens, en besmet door zoveel andere dingen, die zijn in de hemel uitgezuiverd, helemaal gelouterd, schoongewassen door Jezus. En is dat niet een heerlijk vooruitzicht? Dat daar de hele last van je zonde en van je tekortschieten, van je fouten, van je stommiteiten, dat dat allemaal weg is. Voorgoed weg is. En dat komt allemaal door die bruidegom. Jezus, hij kijkt je aan en in zijn ogen zie je alleen intense liefde. Oneindige, oeverloze liefde. Hij bemint je als zijn bruid. Er is nog een tweede ding en dat is de maaltijd. Bij een bruiloft hoort een maaltijd. Maar waarom is dat zo belangrijk? Maaltijden zijn een beeld van gemeenschap. Eten doe je samen. Zelfs bij dieren zie je dat. Als een kip ophoudt met eten omdat hij genoeg heeft, dan komen de andere kippen en dan eet hij ook weer mee. Zelfs kippen kennen iets van die gezelligheid, van die gemeenschap. Maar samen eten werkt tot in de diepste waarheid van de schrift door. Als in Lucas 12 de hemel wordt beschreven, dan wordt dat beschreven in de vorm van een maaltijd. En weet u, een huwelijk wordt niet gesloten onder twee mensen, maar is een zaak van de hele gemeenschap. En die gemeenschap die moet weten dat deze twee mensen die hebben openlijk voor elkaar gekozen. Hebben openlijk ja tegen elkaar gezegd. Zij hebben in tegenwoordigheid van alle mensen om hen heen gezegd, wij horen voortaan bij elkaar. Dat is nooit alleen een zaak van twee mensen onder elkaar. En dat wordt uitgedrukt in die maaltijd. Die maaltijd die laat zien dat het een zaak is waar iedereen bij betrokken is. Als het lam een bruiloft aangaat, dan gaat dat de hele kosmos aan. Daar is de hemel bij betrokken. En de engelen bedienen daarbij die maaltijd, als je dat zo zeggen mag. En dat leidt tot de zesde vraag, met een W. Wie zijn de genodigden? En Johannes hoort een stem. Schrijf Johannes, kom op, pak je pen. Zalig zij die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het lam. En zalig, dat wil zeggen gelukkig in God. Gefeliciteerd als je uitgenodigd bent. Gefeliciteerd als je bij Jezus hoort. En die boodschap die klinkt door de wereld. Die echoot door in landen. In landen waar christenen worden vervolgd en gemarteld, uit hun familie gestoten, voor de rechter gesleept om hun geloof. Gefeliciteerd, want je bent uitgenodigd voor de bruiloft van het lam. Die boodschap die staat in vlammende letters boven de concentratiekampen van Noord-Korea. Waar christenen soms gras moeten eten omdat er niets anders is. Gelukkig ben je, want je bent uitgenodigd voor de bruiloft van het lam. En die boodschap die ligt op boven het Sint-Jansdal ziekenhuis hier. In alle ziekenhuizen. In gevangenissen. In psychiatrische en verslavingsklinieken. Bij kerkhoven. En als we het heilig avondmaal vieren, dan mogen we al een voorproefje krijgen van dat bruiloftsmaal. En in het Griekse origineel van de Bijbel wordt daarvoor hetzelfde woord gebruikt. Bruiloftsmaal en avondmaal. Hetzelfde woord. En verlangt u daarnaar? Kijk jij daarnaar uit? Altijd zijn waar Jezus is, waar je bruidegom is. Nooit meer ver bij hem vandaan zijn. Nooit meer eenzaamheid, geen verdriet, geen tranen meer, geen pijn. En tenslotte de zevende vraag. Waartoe deze bruiloft? Wat is het doel ervan? Is het niet wonderlijk dat God in eeuwigheid zich heeft voorgenomen niet alleen mensen van hun zonde te bevrijden, maar hen ook in het bezit en in het genot te stellen van de hoogste zegeningen? En het wonderschone is dat wij naar het beeld van God zijn geschapen. Maar toen hij mensen geschapen had, wenste hij hun het allerhoogste. Niet alleen alles wat hij hun kon geven, maar hij wilde zichzelf aan hen geven. Bij een bruiloft kan de bruidegom prachtig mooie dingen geven aan de bruid. Maar ze halen het niet bij het feit dat hij door zijn ja-woord zichzelf aan haar geeft. En de ring die hij haar geeft, brengt dat tot uitdrukking. Die ring is het symbool waarin hij haar zegt: ik geef mijzelf aan jou. De ring is daarvan het symbool. En de bruiloft van het Lam drukt uit dat Jezus zichzelf aan ons geeft. Niet alleen maar zichzelf voor ons geeft, zoals hij het op het kruis deed, maar zichzelf aan ons geeft. En de bruid uit het Hooglied zegt het zo: ik ben van u en naar mij gaat uw begeerte uit. Dat is niet alleen maar hij is van mij, maar ik mag hem toebehoren. Ik ben van hem en hij wilde mij graag bezitten. En hij wil zijn gemeente bezitten en maken tot zijn echtgenoot. Tot in eeuwigheid. Omdat hij haar lief heeft. En omdat zijn liefde zo groot is dat hij met haar wil treden in de diepste band die er op aarde tussen man en vrouw denkbaar is. Die van het huwelijk. En in die relatie wil hij ook treden tot zijn gemeente. Het is en blijft een beeldspraak. Maar het is de meest diepgaande en verheven beeldspraak om uit te drukken in welk een innige relatie Jezus treedt tot zijn gemeente. Gelukkig ben je als je voor de bruiloft van het Lam bent uitgenodigd. En Jezus heeft de deur wijd opengezet. Iedereen wordt uitgenodigd. Velen worden geroepen. Wat een geweldig feest. En bent u, ben jij klaar om dat feest binnen te gaan? Gefeliciteerd als je deze uitnodiging aanneemt. En samen met de verloste, die de bruid wordt genoemd, op weg gaat naar het feest. Op weg naar het bruiloftsmaal dat komt. Amen.